Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Hier in de kerk en ook thuis verbonden via kerktelefoon of internet. Hartelijk welkom. Mijn naam is Jan-Kees Obbink. Voorganger vanmiddag is dominee Breeman uit Zwijndrecht, ook hartelijk welkom. De kerkraad heeft verder geen mededelingen voor u. We beginnen de dienst met het zingen of luisteren naar opwekking 281. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Het was een lied om stil van te worden. De inhoud. Het verlangen naar God. En toch ook wel de wijze waarop het gezongen werd. Laten we een moment stil zijn voor onze God. En beseffen dat Hij in ons midden is. En we willen daarna ook beleiden dat we zijn hulp nodig hebben. Een moment van stilte. En ook vanuit de stilte komt u de lof en de aanbidding toe. En we willen het samen belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. En geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede zij u en jullie van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Een paar versen uit de Psalm 98. God denkt aan zijn genade en ontferming. Laten we het samen zingen. Samen bidden gemeente om God zegen. Er is er maar één die ons hart kan openen voor het woord van God. En die het woord van God kan openen voor onze harten. En dat is de persoon van de Heilige Geest. Hij wil dat zeker doen. Maar hij wil ook dat we hem daarom vraag. Dan zullen we zo om een zegen bidden. Lieve Vader in de hemel, we danken u dat we hier vanmiddag ook bij elkaar mogen zijn. Hier in het kerkgebouw en misschien ook verbonden via de livestream. Geef dat we ons boven alles verbonden weten door u, o Heilige Geest van God. U bent de grote communicator. U verzorgt de communicatie tussen de Vader en de Zoon, maar ook tussen uw gemeente en haar verlossen. Wat is dat bijzonder, Heer Jezus, dat we door uw Heilige Geest met u en ook met elkaar verbonden mogen zijn. Geef dat dat geen klanken voor ons zijn, maar levende werkelijkheid. Laat de hemel, uw hemel, vanmiddag laag hangen, zodat we uw glorie mogen zien. Zoals u bent in uw grootheid, in uw almacht en tegelijkertijd in uw genade en ontferming over zondige mensen. Wat verlangt u ernaar om genadig te zijn? Er werd voor ons een lied gezongen van verlangen naar u, maar dat verlangen naar u komt bij uzelf vandaan. Zegen ons zo. Heer, we bidden u voor onze kerken. Geef dat we elkaar in uw naam mogen vasthouden. Geef dat we elkaar in liefde de waarheid durven zeggen, waar dat nodig is. En dat we zwijgen als we eigenlijk alleen maar bezig zouden zijn om het etaleren van wat wij belangrijk vinden en waar wij misschien indruk mee kunnen maken. Wilt u zelf ook in de toekomst, de nabije toekomst, alle indruk blijven maken op u, op ons als gemeente van u? Heere, zegen uw kerk wereldwijd. We bidden u voor het werk van de zending waar we ook voor collecteren. We bidden u voor zendingwerkers die op eenzame posten staan en soms heel wat te verduren krijgen. Soms ook met moedeloosheid kampen. De duivel zit ook niet stil. Maar geef uw genade, uw vrucht. U hebt het zelf beloofd. Dat waar wij erop uitgaan in uw naam, Heer Jezus, dat u met ons bent. En als u met ons bent, dan is dat wel de almachtige verlosser die met ons is. Die alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Zegen heel de gemeente, voorganger met zijn gezin, maar ook alle die een taak hebben, het zijn er heel veel. Wees u bij onze jongeren. Als we in een tijd leven van bijzondere onzekerheid, dat we des te meer ons heil en onze zekerheid en vastheid mogen zoeken en vinden in u, Vader God. In u, Heer Jezus, onze verlosser. En u, Heilige Geest van God, onze grote communicator in liefde. Amen. Er wordt gecollecteerd en we zingen uit Psalm 126, de nieuwe psalmberijming, versen 1 en 2, tijdens de collecte. Daarna mag het woord van God geopend worden bij Jesaja 34, de eerste vier versen. En we gaan dan verder met Jesaja 35. Dat zal voor u worden gelezen door de ouderling van dienst.
Het oordeel over Edom staat boven. Kom naar voren, heidevolken, om te luisteren. Sla er acht op, natiën. Laat de aarde luisteren en al wat zij bevat. De wereld en alles wat erop uitspruit. Want de grote toorn van de Heere richt zich tegen alle heidevolken. Zijn grimmigheid tegen heel hun legermacht. Hij heeft hen met de ban geslagen en hen overgegeven ter slachting. Hun gesneuvelden zullen weggeworpen worden en van hun dode lichamen zal hun stank opstijgen. De bergen zullen wegsmelten door hun bloed. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol en heel zijn leger zal vallen. Zoals bladeren vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Dan gaan we verder naar Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan, als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en de Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart, wees sterk en wees niet bevreesd. Zie uw God, de wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar een rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Er zal een effenbaan, een weg, de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover.
Dank u wel. Nou, het is de moeite waard. Ik zou bijna zeggen de verschrikkelijke moeite. Want het is een heftig hoofdstuk om thuis Jesaja 34 nog eens verder door te lezen. Daar wordt gesproken over het oordeel, het gericht van God. Met Gods straffende gerechtigheid onder beelden van het woestijnleven. En dat zijn wel hele aangrijpende beelden. De tekst is vanmiddag gekozen uit de andere kant van het palet, zou je kunnen zeggen, Jesaja 35, waar het heil beschreven wordt. En dan met name vers 7. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Straks willen we als antwoordlied zingen, Jezus neemt de zondaars aan. En misschien hebben we dat lied ook heel hard nodig na de verkondiging. Het gaat vanmiddag over het hemelsbrede verschil tussen Edom, Jesaja 34, en Sion, Jesaja 35. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Preekt jullie dominee nog wel de twee wegen? De weg van heil voor wie gelooft, en de weg van onheil voor wie niet gelooft. Een soort van checkvraag. Of de voorganger nog wel goed orthodox is. Maar wanneer we allemaal, hè, eerlijk en oprecht de Bijbel lezen, wie zou dan het evangelie van die twee wegen, heil en onheil, kunnen ontkennen? Neem nu alleen het enorme contrast tussen Jesaja 34 en Jesaja 35. Zijn dat dan geen twee wegen? Geen twee totaal verschillende kleuren? En we begrijpen, dan gaat het er natuurlijk niet om dat we hoofdknikkend constateren dat dat zo is. Nee, het gaat om Gods boodschap aan ons, Gods evangelieboodschap. En dat betekent dat we geroepen zijn en worden om te reageren. En misschien kan het dan helpen om jezelf de vraag te stellen: waar zou ik bij willen horen? Waar wil ik nu straks in het, als Jezus terugkomt, spoedig zal komen de hemelse Heer, waar wil ik nu mee te maken krijgen? Met dat verwoestende gericht van God over Edom? Of met Gods heilrijke verlossing voor Sion? Met Gods oordeel over mensen die zonder de levende Heer Jezus in hun hart leven? Of met Gods heil voor mensen die in Jezus geborgen zijn? Waar wil ik nu bij horen? Het hemelsbrede verschil tussen Edom en Sion, een schijnleven. Even te kijken of het komt, misschien heb ik het anders niet doorgegeven. Maar het zijn maar twee punten, die kunt u onthouden. Schijnleven zonder God en een eeuwig leven met Jezus. Nou, beide keren, en in Jesaja 34 en in Jesaja 35... wordt er in het beeld van de woestijn gesproken over de komende oordeelsdag van onze God, de dag dat koning Jezus terugkomt. In Jesaja 34 wordt ons onder het beeld van de woestijn verteld dat goddeloze mensen geen andere toekomst hebben dan een kale, huilende wildernis waar de meest verschrikkelijke wezens huizen. In Jesaja 35 krijgen we precies het omgekeerde te zien. Op de dag dat Jezus terugkomt, zullen alle vijanden van God en van Jezus definitief verslagen worden. Maar tegelijkertijd zal er voor de mensen die Jezus in hun hart dragen een eeuwige glorietijd aanbreken die zo heerlijk is dat je het bijna niet kunt beschrijven. Dan zullen de blinden zien en de doven horen. De lamme zal springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. De woestijn zal bloeien als een roos. Goed, Jesaja gebruikt hier dus in Jesaja in hoofdstuk 35 een beeld, ja, om de toekomstige glorie van al Gods kinderen weer te geven. Tegelijkertijd moet je zeggen, het is meer dan een beeld. Uit Romeinen 8 mogen we weten dat straks de hele schepping die nu nog zucht, in niet in doodsnood, maar in baarsnood, want er komt leven, dat die hele schepping uit haar dak zal gaan bij het openbaar worden van de kinderen van God. Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van de kinderen van God. Romeinen 8. Als de heerlijkheid van de Heer, als de glorie van onze God komt, dan zal de steppen juichen en de woestijn zal bloeien. Zelfs de bomen in het veld zullen klappen voor hem. Nu moet je natuurlijk oppassen om elk detail van deze dichterlijke hoofdstukken letterlijk te nemen. Niet alleen in Jesaja 34, maar ook hier in Jesaja 35 wordt in beeldende taal gesproken. Weet je, het leven van u en jou en mij wordt hier getekend als een tocht, als een reis door de woestijn. Nou, dat beeld van ons leven als een woestijnreis, dat vind je veel vaker in de Bijbel. Het sprak de mensen in het Midden-Oosten natuurlijk ook geweldig aan, want daar zitten ze en zaten ze met die woestijnen. Maar dit beeld van ons leven als een woestijnreis vind je niet alleen in de Bijbel. Je vindt datzelfde thema ook terug in de christelijke liederen en gezangenbundels, de eeuwen door. En weet je, eigenlijk is dat beeld van ons leven als een tocht door de woestijn een enorm treffend beeld. Natuurlijk, je kunt het een veel te pessimistisch beeld vinden. En dat je bij jezelf zegt, hè, zitten we weer in de kerk. Het leven een woestijntocht. Een tranendal zeker. Ja hoor, daar heb je het weer. Kijk, daarom zit ik ook liever met mijn vrienden in de kroeg met een biertje. Want dan is het leven helemaal geen woestijn. Nou krijg je er tussen haakjes wel flink dorst van. Goed, we zijn er over het algemeen, gemeente, een ster in om onszelf voor de gek te houden en om de tuin te leiden. En daarom vraag ik het gewoon op de man, de vrouw, de jongen, het meisje af. Zo jong als je misschien bent, ken je dat niet? Dat vermoeid raken van het leven, van al de zorgen en problemen, al dat gedoe. Dat je van binnen uitgeput raakt. Je studeert of je werkt en je vindt het eigenlijk ook best leuk. Maar, zeg ik, moet wel mijn ontspanning hebben bij al die stress. Een dinertje hier, een feestje daar, stappen met je vrienden. Kom op, je leeft tenslotte maar één keer. Weet je eigenlijk hoe verschillend wij zijn als het gaat om inkomen, achtergrond, leeftijd? Er zijn gewoon van die dingen waar iedereen naar op zoek is. Iedereen is op zoek naar duurzame vrede en blijdschap. Iedereen van ons verlangt van binnen naar geluk. We zoeken allemaal naar het leven dat de moeite van het leven waard is. Goed, uit die woestijnbeschrijving van ons teksthoofdstuk licht ik er dan één zinnetje uit dat zo veelzeggend is. Vers 7a. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Nou, we kunnen ons hier in Nederland inmiddels ook wat bij voorstellen. En met al die regen na de droogte van de zomer. Het dorre land, letterlijk staat er het gloedzand, het gloeiende zand, zal tot een plas worden. En misschien denk je dan in de woestijn aan een soort van Fata Morgana, een luchtspiegeling. Dat het door de trilling van de lucht lijkt alsof er water is in de woestijn, terwijl het er niet is. Maar misschien komt dat beeld nog wel dichterbij de werkelijkheid van onze tekst en ook bij onszelf. Als we denken aan al die keren dat we van de zomer met heel heet weer op de snelweg reden. Dan kon je in de verte het asfalt zien zinderen in de hitte. En dan leek het wel alsof er een plas water op de weg stond. Maar dat was bedrog. Want het is gewoon asfalt. Door de hitte staat de zandvlakte te zinderen alsof het water is. Het lijkt op een plas water, maar het is het niet. En dat is nou precies wat hier bedoeld wordt in Jesaja 35, vers 7. Zonder Jezus, buiten Jezus Christus om, zijn we voortdurend op zoek naar dingen die ons voldoening kunnen geven. Maar telkens wanneer je denkt, nou heb ik het, nou ben ik er, yes, dit is het. Dit is absoluut perfect. Blijkt er toch geen voldoening en bevrediging te geven. Wat op water lijkt in de woestijn van ons leven, is geen water, maar op de keper beschouwd brandend zand. Maar laten we daar gewoon eens wat voorbeelden wat van geven, wat levensspiegels van laten zien. En laten we maar even op afstand kijken. Soms is het ook even fijn om toeschouwer te kunnen zijn. Dan kunnen we er ook goed over nadenken. Eerste spiegel. Neem nou bijvoorbeeld de afdeling Sun and Fun. Heel wat mensen zijn er die denken dat op een bepaalde manier lol hebben in het leven, dat het hoogst haalbare is wat je uit dit leven hier op aarde kunt halen. Je leeft dan van het ene plezier in het andere. En je zegt, gelukkig is het leven niet alleen werken, maar vooral ontspanning. Netflix wordt grijs gedraaid en gekeken. Uitgaan, plezier maken, tot de discolichten uitgaan. Eten en drinken, vooral drinken. Hier moet op gedronken worden, daar moet op gedronken worden. Eten en drinken, flinke dozen seks erbij en uit je dak gaan. Dat is wat de wereldwoestijn ons aanbiedt om een beetje relaxed te raken. En de wereld van de reclame staat er werkelijk bol van. Maar na alle genoten genot ben je nog veel leger dan daarvoor. En je hebt een kater van hier tot Gunther. Het leek op water in de woestijn, maar uiteindelijk is het niets anders dan brandend zand. Andere mensen die zetten al hun zinnen op rijkdom, op rijk willen worden. En dan heb ik het niet alleen over de megarijken. Het is eigenlijk leven vanuit de gedachte dat geld je in staat stelt om gelukkig te zijn en te worden. Het vertrouwen dat geld de uiteindelijke oplossing biedt. Nou is geld een geweldige macht. Jezus heeft zelf gezegd, je kunt niet tegelijkertijd de God van het geld aanbidden en God hebben in je hart. Dan zou je hart vanuit elkaar spatten. Die twee zijn veel te groot bij elkaar. Dat gaat niet. Wat doen wij voor geld? En voor alles wat je voor geld kunt kopen? Hoeveel tijd en energie besteden we aan het vermeerderen van ons bezit en geld? Ja, zeg je, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik zit aan de ondergrens. Als ik maar geen geldzorgen zou hebben. Als ik maar niet met die nare energierekeningen zou komen te zitten. Ik hoef niet zo vet de bankrekening als het maar zou gaan. En toch stopt het daar dan vaak weer niet. Dan willen we toch ook weer meer en meer hebben. Wist je dat de meest rijke mensen in onze wereld vaak de meest ongelukkige mensen zijn? Alles is gegeven voor geld, ziel en zaligheid. Maar wat voor geluk brengt dat geld nou uiteindelijk? In plaats van water in de woestijn is het niets anders dan brandend zand. Nou, weer andere mensen die zeggen, nou ja, wij zitten niet zo materialistisch in elkaar. Wij zijn meer van de studie, het vergaren van kennis, intellectuele en culturele belangstelling. Dat je opgaat in kunst, muziek, filosofie, je erin verdiept, je erover kunt praten. Verre reizen maken hoort daar ook vaak bij. En een klein beetje een excuus voor jongeren die dat van plan zijn. Dat is ook een beetje in de mode, ik houd je niet tegen. Maar één ding, wanneer je denkt dat verre reizen maken je echt gelukkig zal maken, dan zal dat nog heel wat frustratie met zich meebrengen. Het leven is meer dan verre reizen maken. In plaats van water in de woestijn is uiteindelijk ook dat brandend zand. Nou, weer andere mensen zijn voortdurend met hun figuur bezig. Om te horen te krijgen, je ziet er echt goddelijk uit. Ja, natuurlijk is het wel fijn als je er een beetje goed uitziet. Maar het is het leven zelf niet. Schijn nou toch uit. Nou, er zijn ook heel veel mensen die zeggen, we hebben allemaal niet van die ingewikkelde doelstellingen. Wij zijn gewoon gelukkig als we jong zijn en verkering kunnen krijgen en kunnen trouwen en een gezin stichten. En er zijn heel veel mensen die uitsluitend werken voor hun gezin. Op een bepaalde manier is dat gelukkig. Het trouwen en een gezin stichten, dat behoort wel tot de subdoelen die God voor ons in petto heeft. Maar wanneer je alleen daarvoor leeft, zal ook je huwelijk en je gezin uiteindelijk niet de oase zijn die God voor ons in petto heeft. Maar weer andere mensen die, zelfs van een programma van op de televisie, die zeggen, ik vertrek, ik heb het hier in dit koude kikkerlandje, hoewel het steeds warmer wordt, wel gezien. En met mijn talent en met mijn mogelijkheden moet er veel meer mogelijk zijn. Een andere omgeving, andere omstandigheden, een nieuw begin, een nieuwe start. Dat zal die felbegeerde waterplas in de woestijn opleveren. Nou, ik heb echt niet alle afleveringen van Ik Vertrek bekeken. Maar je kunt eigenlijk wel van tevoren op je klompen aanvoelen dat ook deze zoektocht heel vaak op een teleurstelling uitloopt. Weer andere mensen zeggen, ja, maar daar ga ik niet voor weg. Maar ik begin gewoon nu iets nieuws. Ik verbreek mijn relatie. Ik stap uit mijn huwelijk. Want ergens heb ik in de woestijn van dit leven een oase gezien, zo schitterend. Daar verbreek ik alles voor, de huwelijkstrouw. En ik ga met een ander vandoor. Dan zal ik gelukkig zijn. Nou, weet je, ik zou een hele tijd nog door kunnen gaan. De duivel, hè, de vader van alle leugenen, spiegelt ons op allerlei mogelijke leugenachtige manieren oases voor in de woestijn van ons leven. Maar als je je naar uitstrekt, als je ervan proeft, dan is het geen water, maar brandend zand. En dat is geen zwartgalligheid, gemeente, maar Bijbels realisme. Alle wegen naar geluk en vrede toe, buiten Jezus Christus om, zijn als gloedzand. En als we alle tijd van de wereld zouden hebben, zou ik misschien wel tegen je zeggen, probeer het maar uit, je zult het ondervinden. Maar dat zeg ik nou als evangeliedienaar, als dienaar van Christus natuurlijk niet. Nee, ik zeg, begin nou aan de andere kant. Er staat hier in Jesaja 35 vers 7, zo'n geweldig machtige belofte. Het gloedzand, het gloeiende zand zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. En dan gaat het over eeuwig leven. We zullen werkelijk bereiken waar we in feite met heel ons hart en met heel onze ziel naar dorsten. Echt geluk, echte vrede, echte blijdschap, werkelijke voldoening. Leven, leven met een hoofdletter. Misschien zeg je maar waar dan? En hoe dan? En wanneer dan? En dan gaat het over het evangelie, gemeente. Dan gaat het over Gods blijde boodschap. Die blijde boodschap van God claimt dat het werkelijk geeft waar u en jij en ik misschien wel wanhopig naar op zoek zijn. Leven en overvloed. En datzelfde evangelie wijst ons ook de weg. Maar hoe wijst het evangelie van God ons nou de weg? Ik zou er niet graag een methode van maken. Maar er zit toch wel ergens een logische volgorde in. Weet je, Gods woord overtuigt mij door de Heilige Geest zo in mijn hart, dat ik het leven hier op aarde niet langer beschouw als een lot uit een loterij. Maar dat ik eindelijk mijn leven werkelijk serieus ga nemen. Het evangelie van God laat is als in een spiegel mij mezelf zien. En het herinnert ons eraan dat we allemaal dit leven hier op aarde begonnen zijn. En dat er voor ons allemaal hier op aarde een einde aankomt. Gods evangelie vertelt mij dat u en jij en ik reizigers zijn naar de eeuwigheid. Dat klinkt zwaar, maar het is o zo waar. Weet je, het evangelie neemt alle oppervlakkigheid weg. Alle bedriegelijke schijn van al die dingen die in eerste instantie zo aantrekkelijk lijken te zijn. Het evangelie is straight, is heel recht toe recht aan. Het zegt, vanmiddag zit je hier in de kerk. Maar misschien ben je vanavond niet eens meer op deze wereld. Dus als die persoon overkomen is die vannacht hier in Dordrecht in zijn auto doorzeefd is met kogels. Het evangelie maakt mij helder dat hier van binnen een onsterfelijke ziel woont. Die over graf en dood heen eeuwig zal leven. Het evangelie van God plaatst alles in een ander perspectief. In het perspectief van de eeuwigheid. En al die dingen waar ik me nu zo druk om kan maken en waar ik achteraan jaag. Wat zijn nou die dingen in het licht van de eeuwigheid? En datzelfde evangelie maakt dat ik hier van binnen een enorme leegte ervaar. En dat ik roep, ik zeg, oh God, waar ben ik? Wie ben ik? Waar moet het met mij naartoe? Ik zal nog in de woestijn van dit leven omkomen, brandend zand en nergens water. En weet je, en dan neemt het evangelie van God, die blijde boodschap van God, mij mee. En dat woord neemt mij regelrecht mee naar de Heer Jezus. Onmiddellijk, zonder omwegen. Direct, dat is de kern van Gods blijde boodschap. Jezus Christus is die kern. Dat is zo fantastisch. Alles wat ik mis. En nog veel meer vind ik in Hem. In Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, wat meer is die ook opgestaan is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons, voor mij bidt. Wat een bevrijdende boodschap. Weet je, het evangelie van onze Heer Jezus Christus is namelijk heel iets anders dan al die pogingen van ons om ergens vooruit te komen. Het evangelie getuigt, vertelt, schildert, overtuigt ons ervan dat wij mensen zijn die zich in een woestijn voortslepen onder een brandende zon. En we zijn allemaal moe en we zijn allemaal uitgeput. En we hebben misschien al zo lang achter allerlei illusies aangerend. En van alle plezier en bier, wijn en festijn zijn we zo moe geworden. En dan resten ons goede voornemens. Maar wat voor zin heeft het om een uitgeput iemand te vragen? Iemand die doodvermoeid is om een hoge berg te beklimmen. Wat voor zin heeft het om iemand die vermoeid is om nog een slag te zwemmen? Te vragen om zwemmend de oceaan over te steken. Maar wat hebben wij dan nodig? Innerlijke rust, werkelijke vrede, nieuwe moed, nieuwe kracht. Dat is het geweldige. Het evangelie vraagt ons niet om iets te doen, maar om te komen. Om tot Christus te komen. Midden in de wildernis, in de woestijn. Hier is Christus. Misschien zeg je, ja, dat heb ik ook wel geprobeerd, maar ik ben al zo vaak teleurgesteld uitgekomen. Maar de Bijbel zegt, kom tot Jezus, kom tot Christus. En de belofte wordt werkelijkheid. Het gloedzand wordt tot een plas, tot een vispoel, zo'n diepe bron met helder verfrissend water. Weet je, de boodschap van het evangelie vraagt niet het onmogelijke van u en jou en mij. Maar het evangelie vertelt ons dat God in Christus voor u en jou en mij het onmogelijke gedaan heeft. Hoe doet Christus dit dan? Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, allereerst door het voor mij met God in orde te maken. Dat is een boekje van Billy Graham uit zijn begintijd. Vrede met God. Is dat alles vrede met God? Dat is alles vrede met God. Door het bloed van het kruis. Weet je, in al het andere zoeken, hè, dat ik even schilderde zojuist, komt God niet voor. Maar het evangelie begint nou juist bij God. en met mijn relatie tot God. En dan ontdek ik het. Ik heb God boos gemaakt en diep beledigd door mijn zonde. Ik heb God, mijn schepper en maker, wel zo ongelooflijk naar beneden gehaald, gelasterd, genegeerd, doodgezwegen, over het hoofd gezien. En als ik gekund had, een kopje kleiner gemaakt. En dat kan ik allemaal echt op geen enkele manier meer in orde maken. Ik kan mijn eigen verleden niet uitwissen. Hoe kan het dan toch in orde zijn en komen? En dat is dat ene antwoord, Jezus van Nazareth. Ja, die timmermanszoon, die de zoon van God is. Hij ging naar het kruis, dat is echt gebeurd. Hè? Dat is feitelijk gebeurd. Hij ging naar het kruis om daar voor u en jou en mijn zonde te sterven. Hij heeft u en jou en mijn zonde gedragen. Hij heeft onze schuld die we bij God hadden weggedragen. Hij is voor onze zonde gestorven. In hem ligt de vrede, echte vrede met God klaar. Weet je, als je dan bij de Heer Jezus komt, ik hoop dat u en jij dat weet, dat je dat gedaan hebt en doet. En je knielt aan zijn voeten neer. En je geeft je aan hem over. Dan zie je dat, dan weet je dat ook van binnen. En dan weet je dat hij het niet alleen voor ons bij God in orde heeft gemaakt. Maar dat de Heer Jezus je ook helemaal nieuw maakt. Dat je een nieuw hart geeft, een nieuw leven, een nieuw bestaan. Weet je, echt christelijk geloof en leven, dat is niet een kwestie van goede dingen doen en burgerlijke moraal en zo. Nee, het is een belofte van de nieuwe geboorte door Christus, een nieuw leven in Christus, een nieuwe natuur zelfs krijgen door de geest van Christus. En dat is niet iets wat wij kunnen bewerken, gemeente, dat is iets van ontvangen. Buigen en ontvangen. Krijgen. Een nieuwe natuur, een nieuw verlangen, een nieuwe smaak. En zoals een vis niet op het droge kan leven. Ja, het is met die orka ook niet goed afgelopen. Omgekeerd kan een zoogdier niet onder water leven. Het nieuwe leven, dat is zo sterk. Dat breekt dwars door ons oude leven heen. Ons oude leven dat dan aan het kruis hangt. En dat hoe langer hoe meer afsterft. Dat nieuwe leven breekt zo door ons heen dat we zelfs onze vijanden leren lief te hebben. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. Gods evangelieboodschap. Christus heeft het voor mij in orde gemaakt bij God. En dat is in het verleden gebeurd. Dat is op Golgotha al gebeurd. En hij vernieuwt mij nu. En bovenal de Heer Jezus voorziet in al mijn noden en zorgen. Hij vervult mij met alle volheid van God. Dat wil ik vooral tegen jullie zeggen, jongens en meiden, jongelui. Jezus, het is geen goedkope slogan. Het is de hele waarheid. Jezus stelt je nooit teleur. Met Jezus kom je nooit bedrogen uit. En hij verandert nooit in zijn goedheid en ontfermende liefde. Wat ik in dit leven nodig heb, kan en wil de Heer Jezus mij geven. En hij zal mij in het uur van mijn dood, of in het uur van zijn komst, niet verlaten. Weet je, Christus is hier. En hier zijn al die dingen. Hier is hij en hier zijn al die dingen waar wij zo naar kunnen jagen. Maar wat houdt nou stand in het uur van mijn dood? Aardse liefde, wereldse voldoening, de mooiste kunst, de meest betoverende muziek, bergen met geld. In het uur van mijn dood? Maar dan Christus. Hij zal mij bij zich nemen. In het huis van zijn en mijn vader. Ik zal voor altijd in zijn armen zijn. Zijn blijdschap zal voor altijd als een kroon op mijn hoofd zijn. Onze gezegende Heer Jezus. Zie je dat? Zie je hem? Kijk, daar loopt hij door uw en jou en mijn woestijn. Hij loopt niet bij ons vandaan. Hij komt ons tegemoet. Jezus is in de wereld gekomen. En hij biedt ons vanmiddag alles aan wat we nodig hebben. Rust, vrede, voldoening, blijdschap, vreugde, kracht. En een hoop. Een hoop die niet beschaamt. O Heer Jezus. En als je hem ziet, dan val je neer in aanbidding. En je beleidt het. Heer, er is niemand als u. Ja. Ik wil vaak niet, maar mijn diepste verlangen is dit. Ik wil het Lam volgen, waar het ook heen gaat. en mag ik hem ontmoeten. Straks, als hij terugkomt. Amen. Je zult toch maar geen zondaar willen wezen, dat heeft een probleem. Je zult toch maar een zondaar willen blijven, dan heb je ook een probleem. Maar we mogen komen en schuilen bij Jezus. En laten we dat doen. We willen samen danken en bidden. Heer onze God, liefdevolle en genadige Vader in de hemel, het is ongelooflijk dat u ons een woord van leven hebt gegeven. Van werkelijk waarachtig leven. Dat uw woord een blijde boodschap is. Het gaat niet om onze moeite heen. Het gaat ook niet om onze natuurlijke positie heen. Het vertelt ons heel eerlijk dat we geboren zijn en worden als mensen die in de dop de opstand met u zoeken. En een leven willen leiden vervreemd van u, omdat we het zelf allemaal beter denken te weten. Dat wij mensen zijn die in de woestijn van dit leven proberen om onze schuld uit te poetsen en weg te vegen en toe te dekken. En naar zulke mensen, u ziet dat gebeuren, gaat uw oneindige liefde uit. Is uw liefde uitgegaan in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heer. Dank u wel, Heer Jezus, u maakt werkelijk alles anders in ons leven. U bent het die het recht hebt om ons te veroordelen. U bent de rechter. En dan komt u bij ons en wij komen bij u en u spreekt ons vrij. U die bevoegd bent om ons te oordelen, spreekt ons vrij. Wie zal ons dan nog veroordelen? Niets en niemand. Al klaagt de boze ons aan en klaagt ons geweten ons misschien ook wel aan. We mogen vrijgesproken zijn. Als vrijgesprokenen leven. Niet voor onszelf, niet om voor onszelf de bloemetjes buiten te zetten, maar om te leven voor uw aangezicht. In liefde, dienstbaar. In een gebroken wereld die naar het einde raast. In een opstandige wereld die er alles aan doet om zich van u los te koppelen en te vechten. Maar dat zal toch ook niet lukken. U legt uw hand op ons. U komt ons leven binnen. Misschien is dat vanmiddag gebeurd. Dat we het ineens haarscherp zagen. Wat is mijn leven zonder Jezus Christus? Wat is mijn leven zonder Hem? Het zal nooit wat kunnen worden. Ook al gaat het maatschappelijk nog zo goed met me. Ook al scoor ik nog zo in de klas en op het werk. Zonder u, Heer Jezus. Hebben we hier geen leven? Hebben we straks geen leven? Geen toekomst? Maar met u. Wie in de Zoon gelooft, heeft nu al het eeuwige leven, zegt u. Hier is het. Ik heb het voor je verdiend. Ik heb het voor je gekregen. Hier is het. Neem het. En dan danken we u dat u ons daarbij helpt, Heilige Geest van God. Dat u ons tegemoet komt. Dat als wij niet weten hoe we dat leven moeten ontvangen, dat u het ons leert. En dat u ons leidt. Heere, wees u zo met ons. Het is een open deur intrappen om te zeggen dat we in onzekere tijden leven. We ervaren dat allemaal tot in het bot. Het is koud en kil geworden in onze wereld. Althans wat wij van uw wereld gemaakt hebben. Maar daar laat u het niet bij zitten. Daar heeft u het niet bij laten zitten. Uw Zoon is gestorven en opgestaan. Er komt een nieuwe wereld. Die wereld is al onderweg. Die is al bezig om zich te ontvouwen. En daar zullen we u in gerechtigheid aanschouwen. Daar zullen we verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Daar zal eeuwige blijdschap op ons hoofd zijn. Maar niet zonder u, Heere Jezus. Niet zonder dat we buigen voor u. Niet zonder dat we gehoorzaam aan u volgen. Met vallen en opstaan, maar biddend, zoekend, dankend. U neemt de zondaars aan. En nu mogen wij u aannemen. En ook telkens weer opnieuw geeft dat we een gemeente mogen zijn die bij de kern van het evangelie leeft. Bij zonde en genade. Bij een woestijn leven met de verschrikkelijkste gevolgen zonder u. En met een leven in oase. Een eeuwige oase. Waar we voor altijd in u verheugd zullen zijn. De ene dag nog meer dan de andere dag. Groeiende blijdschap. Groeiende vrede. Groeiend geluk. Heer, wat een belofte, wat een geschenk en wat een leven. Gaat u zo met ons. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We weten dat wij mensen elkaar zeer, zeer veel kwaad kunnen doen. Als we de macht zoeken en onszelf profileren. En dat gebeurt. We bidden u voor slachtoffers. We bidden u voor mensen die verbitterd raken onder al dat oorlogsgeweld. En niet anders kunnen denken dan aan terugbetalen. We kunnen het begrijpen, maar er is nog een andere weg. We bidden dat wij hier in het zogenaamde Vrije Westen niet aan onze verworvenheden vast zullen zitten en daaraan vast zullen hangen. Maar dat we nederig hart en huizen openstellen voor mensen die het zo nodig hebben. Dank u voor alles wat daar ook gebeurt op dat gebied. We bidden voor onze overheid. Als we aan alle kanten wel merken dat de overheid op de definitie gewantrouwd wordt. En soms hebben ze het er ook wel naar gemaakt. Maar het is niet op die manier aan de orde in het leven van een christen. Wij verwachten een ander koninkrijk. En daarom kunnen we ook geduldig in het koninkrijk van deze wereld leven. Help ons daarbij. Help onze regeerders. Heer, wees u bij mensen die echt ook moeite hebben om er rond te komen. Die er elke dag mee te maken hebben dat ze tegen de bodem van hun portemonnee aankijken. Dat u daarin voorzien. En dat niet buiten ons om. Zegen zo uw gemeente. Ook in alle diaconale activiteit. Geef dat we uw gerechtigheid mogen zoeken. En mogen doen. Om Jezus wil. Heer, zegen zo de gemeente hier. De gemeenten van onze kerken en verder buiten. Overal waar uw naam aanbeden wordt. Wees u in ons midden. Heilbrengend, genezend, vergevend. En weer laten opbloeien. Dat wij mogen bloeien voor u. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden. Van alles wat u in de weg staat. Van alles waar u verdriet van hebt. Wat niet past en hoort in ons leven. Neem het genadig weg en vervul ons met uw genade, vrede, liefde, blijdschap, geduld, zelfbeheersing. En noem maar op. Met de vrucht van de geest. Amen. Het dorre land zal bloeien. Daar gaan we van zingen. Schriftbeleiding lied 8. We beleiden ons geloof. En ons slotlied zijn een paar coupletten uit Psalm 73 in de nieuwe psalmberijming versie. Nou, we hebben zojuist een stukje van Jesaja 35 bezongen. Mooi is dat. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we meespreken in ons hart als we de Vader, de Zoon en de Geest beleiden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, is hij opgevaren naar de hemel. En nu zit hij daar aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Met Jezus. Amen. Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? Aan iedereen maak ik bekend hoe machtig, groot en goed u bent. Ik zou bijna zeggen, ga er maar aan staan. Maar als ons hart vol van hem is, dan wil je dat ook. Dan zoek je ook naar wegen om je naaste te vertellen van het heil en je heiland. Mensen verliefd maken op de Heer Jezus. Nou, daar heb ik aan zitten denken, zo vlak voor mijn emeritaat. Op het beste moment in mijn leven, als God het gaf, dat is het. Mensen verliefd maken op de Heer Jezus. Ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle en intieme gemeenschap van God de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.